Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 21, de preekstof deze aan de zondag 17 van de catechismus over de opstanding van de Heer Jezus. Daar zingt Psalm 21 al profetisch van. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Ge hebt het hem gegeven in vers 4 en vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heiland hem bewezen. Van Psalm 21 zingen wij de versen 4 en 5. Ook deze avonddienst doen we belijdenis van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof met de bekende 12 artikelen. En dat daarna zingen op Psalm 52, het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart, aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, die is begraven, die is nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, die is opgevaren ten hemel zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, Vader, die het al regeert, Koning van uw kerk, we mogen er opnieuw iets van een voorrecht in beleven, Heere, dat uw woord ook deze avond uit mag gaan. Dat u ambtsdragers schreeft, organist, koster, geluidsregelaar, opdat uw dienst er mag en kan zijn, opdat uw woord, het woord van u, de levende opgestane Christus, mag klinken hier in de kerk, maar ook door de middelen mag klinken, mag komen in huiskamers waar het mee geluisterd, waar het mee gekeken. Misschien in huiskamers, Heere, waar dat anders niet gebeurde. Misschien ook bij iemand die misschien nauwelijks nooit in de kerk kwam, maar nu toch eens een keer heeft ingeschakeld om mee te kijken, mee te luisteren. Misschien bij kinderen, omdat er nu geen zondagsschool is, wat langer op mogen blijven, ook de avonddienst te kunnen horen, te kunnen zien. Heere, waar en tot wie dan ook, geef door uw Heilige Geest, geef opgestaan, Heere Jezus, dat uw woorden doorkomen tot in de harten toe. En dat u zelfs zorgt voor gewillige harten, voor geopende harten, voor gelovige harten. We belijden, Heere, en we verkondigen vanavond dat het uw werk is, het meest wezenlijke werk van u. En daar bidden we ook om, Heere. Wij kunnen daar best wel vragen over hebben. Vragen over uw werken, wat we daarvan zien of wat we daarvan voor ons besef niet zien. Waarom u niet heel kennelijk bijvoorbeeld ingrijpt om de crisis een halt toe te roepen. Waarom u niets doet aan zoveel die nu overlijden deze weken en soms al zo jong. Waarom we niet voor ons blijft meer zien. Dat u alle macht hebt in hemel en op aarde op andere manier zien. Maar Heere, laat ons zien en mogen ontvangen wat uw allereerste werk is. Uw meest wezenlijke werk. Om zondaren tot geloof te brengen. Om tot geloof gebrachte zondaren in het geloof te bewaren vandaag en morgen en overmorgen tot aan het eind van hun leven toe. Heere, geef ons daar oog en hart voor, dat er geen grotere werken zijn dan die, Heere. En dat er ook geen werken zijn die meer tegenstand tegenkomen. In datzelfde hart van ons, Heere, wat u tot geloof brengt en het geloof bewaart. U komt nergens zoveel tegenstand tegen, Heer, dan in een mensenhart. Maar Heere Jezus Christus, de kracht van uw opstanding, die kan daar tegenop, die is er tegenop gewassen. En we bidden, geef, Heere, dat we dat werk van u mogen zien, van mogen horen. U weet wat er nodig is, Heere. Daar waar het nodig is, dat iemand die meeluistert, meekijkt, nog tot geloof gebracht moet worden. Wat is dat een aanklacht tegen ons als dat na 60 of 70 jaar nog steeds moet gebeuren. Of na 20 jaar nog steeds. Maar Heere, doet u dan dat werk om uw naams wil tot uw eer. En doe het werk, Heere, wat nodig is bij allen die mogen geloven. Om hen in dat geloof te laten blijven. Heere, wilt u ook dat werk doen. En dan dragen we jongeren en ouderen, kinderen en volwassenen aan u op, Heere. Ook in deze tijd. De omstandigheden, die zullen niemand tot geloof brengen. Maar uw geest kan wel omstandigheden gebruiken om ons naar het geloof te gaan vragen, te laten zoeken. En wilt u dat dan doen, Heere, juist deze omstandigheden? Alle onzekerheid, alle vrees, alle schrik, alle onbekendheid voor de komende week alleen al. Dat uw geest dat wil gebruiken om te vragen naar u en naar uw heil en naar uw sterkte, Heer. En wilt u daar naar alle grenzen mee overschrijden? Kerkelijke grenzen, maatschappelijke grenzen, van hoog tot laag in de samenleving. Dat het als een herleving mag zijn, een opwekking in ons vaderland, Heere. En geeft u dat vorstenhuis en regering ons daarin zullen mogen voorgaan. Daar wil om uw zegen over zending en evangelisatiewerk. In Nederland, wereldwijd ook. Gelijk allen die werden uitgezonden. Op welke plaatsen dan ook. Waar soms ook door het coronavirus de werkzaamheden moesten worden stilgelegd of veel moeilijker nu te doen zijn. We bidden dat, Heere, voor uw volk Israël. Geef dat de bedekking van veler ogen van hen wordt weggetrokken, wordt weggehaald. Dat de volheid van dat uw volk ogen krijgt om Jezus de opgestane te zien. Zou dat in onze dagen mogen gebeuren, Heere? Ook als een teken der tijden van het laatst der dagen dat u toch hebt toegezegd. We bidden voor uw vervolgde kerk. Wil haar staande houden. Wat een kracht is er niet voor nodig. Je kunt ons nou eens voorstellen. Om als je uit je huis gezet dreigt te worden. Of van je gezin dreigt te worden weggehaald. Of in een strafkamp dreigt te worden gestopt. Wat een kracht is er dan nodig om dan te belijden, Heere, om dan niet te bezwijken. Maar uw kracht, Heere Jezus, de kracht van uw opstanding is ook daartegen bestand en ook daartegen opgewassen. Heere, we zouden u zoveel plekken willen aanwijzen waar die kracht van u nodig is. Maar u weet het beter dan wij zelf. En Heere, we leggen het daarom voor u neer. Hoor ons, Heere. Vergeef ons. Treed niet met ons in het gericht. Maar doe het om uw naams wil. Omwille van uw verbond. Omwille van uw eer. Dan is er hoop voor ons, Heere. Ook door deze dienst. Uit genade. Amen. Wij lezen vanavond een drietal korte gedeelten uit het Nieuwe Testament. Die hebben uiteraard allemaal te maken met de opstanding, de opwekking van de Jezus uit de dood. Eerst uit Handelingen 5. Ook dat staat op de site te lezen bij de aankondiging van de diensten nu. Handelingen 5, vers 29 tot en met 32. waar de apostelen voor het Sanhedrin staan. En in Handelingen 5 vers 29 lezen wij dan dit. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden. Men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Die gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Te geven bekering en vergeving der zonden, zullen we nog in de preek horen. De tweede schriftlezing is uit Romeinen 4. Het slot daarvan, dat is Romeinen 4, vers 23, 24 en 25. Daar heeft Paulus gesproken over Abraham en over de zegen van het geloof. En in Romeinen 4, vers 23 luidt Gods woord aan. Nu is het niet alleen om zijnentwil, omwille van Abraham geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Die het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. Die overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan het derde gedeelte, het derde vers, dat is 1 Petrus 1. Achter de Hebreeënbrief krijgt u eerst Jacobus en dan 1 Petrus. 1 Petrus 1 vers 3. 1 Petrus 1, het derde vers. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus ook daarin gaat het over de opstanding van Jezus Christus. Deze andere teksten liggen ten grondslag aan zondag 17 van de catechismus. We willen die in drie diensten behandelen. Elk nut van de opstanding, één dienst, één preek. Zondag 17, vraag en antwoord 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die ons door zijn dood verworven had, ook kon deelachtig maken, ook kon in bezit geven, ons tot eigendom laten zijn. Het gaat over gerechtigheid, dat woord staat ook in dat gedeelte, de gerechtigheid die hij verworven heeft. Nu, ten eerste is de gerechtigheid verdiend, daarna de gerechtigheid gegeven, ten derde gerechtigheid ontvangen. Dus de gerechtigheid verdiend, gegeven en ontvangen. Zondag 17, het eerste nut van de opstanding van Christus. Om het wat extra onder de aandacht te brengen, nog een keer alle afkondigingen die we ook vanmorgen deden. Aanstaande zondag, de evenementen 5 april, de 7e Lijdenszondag, om 's morgens voor te gaan, dominee A. Snoek uit Kesteren en 's avonds dominee A. Simons uit Montfoort. Ook aanstaande woensdag zal van 7 uur tot 7:15 s'avonds de kerkklok luiden. Een oproep om God aan te roepen en om de komst van Jezus te verwachten. Dat die oproep ook delen met zoveel mogelijk dorpsgenoten. Er zijn deze week, u zult dat begrijpen, met geen gemeenteactiviteiten. Alleen donderdagmiddag 2:30 is een uitzending via de kerktelefoon of via internet van meditatie en zingen. Dan afkondiging vanwege de collecten die nu de komende tijd in aanzien geen plaats kunnen vinden. Daarom vragen de colleges u om uw bijdrage één keer per maand over te maken. Het bedrag dat u wilt geven aan de eerste collecte voor de hele maand dan op nummer van diaconie, met daarbij diaconale collecte plus vermelding van de maand die het betreft, en hetzelfde voor de tweede en derde collecte tezamen op nummer van de kerkrentmeesters, onder vermelding van collecte voor de kerk en ook de maand erbij. De colleges zullen dan die bijdragen evenredig verdelen over de verschillende collecten en doelcollecten die er in die maand geweest zijn. Raadpleegt u ook de website en de nieuwe kerkbode om daarover breder geïnformeerd te worden. Die collecte betekent dan voor vandaag de eerste voor een bijdrage aan de zorginstellingen en de tweede en de derde voor de kerk. En ook op deze manier niet minder hartelijk eerder nog meer aanbevolen. Laten we gaan zingen uit de 14e psalm. Dan begrijpen we waarom die macht van Jezus' opstanding zo nodig is. Want in vers 2, 3 en 4 zingen we de grote God die het recht verdedigt. Zoekt van 's hemels troon zijn ogen naar beneden. En hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen mens die naar hem zocht. En vers 4, zij roepen op een God vergeten paan, de Heere niet aan. Psalm 14, vers 2, 3 en 4. Laat eerst dat korte stukje nog eens lezen en beluisteren. Zondag 17 van de catechismus. Eerste stukje. Eerste nut van de opstanding van Christus is dit. Dat hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, zou kunnen deelachtig maken, in bezit zou kunnen geven. De gerechtigheid, die is verdiend, die wordt gegeven en die wordt ontvangen ten derde. Gemeente, we stonden 3 zondagen stil bij de vernedering van de Heer Jezus. Zondag 14, 15, 16. Dat is ontvangen, geboren, heeft geleden, is gekruisigd, is gestorven, is begraven, is nedergedaald ter hel. En in al die stappen, fases van zijn vernedering, wat al meer gezegd, ja, daarin blinkt en daarin glanst zijn liefde. Liefde was het eindeloos groot, die heel die stappen van de vernedering allemaal heeft willen en heeft kunnen ondergaan. We mogen nu beginnen, met ook 3 zondagen, 17, 18 en 19, over de verhoging van de Heere Jezus, dat hij is opgestaan, opgevaren ten hemel, zit aan Gods rechterhand en zal wederkomen om te oordelen de leven en de doden. En in al die fases van zijn verhoging, daaruit blijkt vooral zijn macht, zijn kracht, zijn zeggenschap. Dus in de vernedering van Jezus blijkt, en het is natuurlijk niet absoluut, hè, maar blijkt dan vooral zijn liefde. In de verhoging van Jezus blijken zit vooral zijn macht. Want dat is het eerste wat er van die opstanding dan gezegd wordt. En waarin die macht van Jezus heel bijzonder blijkt en gemanifesteerd wordt. Dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Nou, daar blijkt, daar schittert gezegd dus zijn macht uit. Zoveel macht dat hij de dood overwonnen heeft. En dan moeten we, als we het daarover hebben, dat wel in Bijbels licht zien. Hè? En dan heeft het sterven, de dood, in Bijbels zegt altijd samenhang met de zonde en ook met de duivel. Je zou de Bijbelse gegevens, dacht ik maar ook een beetje voor jullie die meeluisteren, meekijken als kinderen, een beetje zo voor kunnen stellen. Je hebt het rijk van de Satan, waar van nature alle mensen wonen, en zich nog goed in voelen ook, en waar die mensen zijn. Dat zou je een soort bunker kunnen noemen. Hè? Je stelt je een bunker voor, het rijk van de Satan, waarvan natuurlijk alle wereldbewoners in zitten. En er staan er voor die bunker van het rijk van de Satan 3 wachtposten. Dus wie die bunker van de Satan binnen wil komen, die zal alle 3 die wachtposten 1 voor 1 onschadelijk moeten maken, om dan die bunker in te komen. Nou, de eerste wachtpost is de wachtpost van de zonde. De tweede wachtpost, een eindje erachter, is de wachtpost van de duivel. En de derde wachtpost, vlak voor die bunker van de Satan, dat is de wachtpost van de dood. En zou het zo kunnen zeggen? Jezus, die op weg was naar die bunker van het rijk van de duivel, heeft eerst in zijn leven de zonde overwonnen. Want hij heeft zijn leven lang nooit gezondigd, hoe de zonde ook zijn best deed. Dus Jezus heeft die eerste wachtpost, de zonde, overwonnen en onschadelijk gemaakt. Dan heeft hij in zijn stervende duivel overwonnen. Want hij is als overwinnaar het sterven ingegaan. Door zijn dood heeft hij die tweede wachtpost, de duivel, onschadelijk gemaakt. En door zijn opstanding bij die derde wachtpost heeft hij de dood overwonnen en buiten werking gesteld. En wel die wachtposten zijn overwonnen, kan Jezus die bunker van het rijk van de Satan zelf binnenkomen om het eruit te halen wie hij maar wil en zoveel hij maar wil. Daar komt vooral straks in de preek. Geef eens gelijk aan wat dat eerste grote nut van de opstaan van de Jezus is. Hij heeft de dood overwonnen. Dat kon hij doen omdat hij ook de zonde, ook de duivel had overwonnen. En dan kun je natuurlijk afvragen, wat betekent dat dan? Of nou zegt, wat hebben wij daaraan? Dat Jezus zonde, duivel, dood heeft overwonnen. Wat hebben wij daaraan? Als mensheid. In elk geval niet dat er sinds de opstaan van Jezus minder mensen sterven. Of dat er helemaal geen mensen meer zouden sterven. Ook niet dat er geen ziektes meer zijn. Die voor een enorme piek in overlijdensaantallen kunnen zorgen. Ook niet dat mensen sinds Pasen allemaal 20, 30, 40 jaar ouder worden. Nee, dat is allemaal niet veranderd sinds en door de opstanding van Jezus uit de doden. Waarom niet? Omdat, en we hebben goed te luisteren, omdat de dood niet het eigenlijke probleem van ons leven is en van de wereld is. De dood is een symptoom van een veel diepere nood. Want stel nou dat we allemaal 150 jaar zouden worden. En laten we zeggen nog vitaal en gezond ook. Dan was het eigenlijke probleem van ons leven nog niet opgelost. Wat zou het ons baten als we allemaal 50 jaar gezond leven bij zouden krijgen? En dan daarna toch nog met onze zonde voor God zouden moeten verschijnen? En daarna toch nog met onze schuld ons voor God zouden moeten verantwoorden en eeuwig in zouden moeten gaan. Wat zou ons dan die 50 jaar extra baten? Of, kan je ook eerlijk hebben, of zou je daar genoeg aan hebben? Jongen, als ik toch eens 150 jaar zou mogen worden. 85 jaar van mijn pensioen zou kunnen genieten en nog gezond ook. Zou u daar genoeg aan hebben? Zou u zeggen, dan teken ik ervoor en meer hoef ik niet. Dan ben je rampzalig. Dan is het eigenlijke probleem van ons leven onaangeroerd, onaangetast gebleven. We hebben niet allereerst nodig dat we de 20 jaar bij zouden kunnen krijgen gezond en wel. Nee, we hebben allereerst nodig de gerechtigheid. Daar valt dat woord. De gerechtigheid die Jezus door zijn dood verworven heeft. Eerste punt van de preek, dat Jezus de gerechtigheid verdiend, verworven heeft. Dat is het goddelijk antwoord, de goddelijke verlossing op de diepste nood van ons leven. Die we voortvinden in Romeinen 4 vers 25 wat we lazen. Want Jezus die is overgeleverd om onze zonden. Onze zonden van ongehoorzaamheid. We deden niet wat we moesten doen. We overtraden zijn wet. Onze zonden van nalatigheid. Wat we wel moesten doen, deden we niet. En de zonden van ons hart en van onze zondige aard die altijd maar blijft. Daarom moest Jezus sterven. Werd hij overgeleverd, zegt die tekst. Overgeleverd in de handen van Judas. Zondaren, Pilatus, Sanhedrin. Dan heeft hij overgeleverd in de handen van zijn God, van de wet, van de vloek der wet. Overgeleverd om de gerechtigheid te verwerven. De gerechtigheid, en wat is gerechtigheid? Dat is datgene waarmee je voor God bestaan kan. Je zou ook een beetje eenvoudig kunnen zeggen, dat is het entreegeld voor de hemel. Dat is de gerechtigheid. Entreegeld voor de hemel, datgene waar God genoegen mee neemt. Datgene waarmee je voor God bestaan kan. Dat is allereerst de genoegdoening dat Christus de straf heeft gedragen voor wat wij overtreden hebben. Het is de rechtvaardigheid van zijn gehoorzaamheid tegenover alles wat wij ongehoorzaam hebben nagelaten. En het is zijn heiligheid tegenover onze onheiligheid van ons verdorven hart. daarom werd Jezus overgeleverd, om die gerechtigheid te verdienen, te verwerven. En hij heeft in zijn lijden en sterven die gerechtigheid verworven, de wet vervuld, de straf gedragen, datgene volbracht. Ja, waar je God mee onder ogen kan komen. En waarmee je in de hemel kan komen. En nu? Nou, naar Pasen toe. Jezus is toen weer opgestaan, opgewekt. Om ons die gerechtigheid. En dan staat ik aan het geven, om die deelachtig te kunnen maken. Dat betekent om die je in bezit te geven. Om die je tot een eigendom kan maken. Je kan zeggen, het is mijn gerechtigheid. Ja, Jezus, maar die heeft hem mij geschonken, zodat er nu ook mijn eigendom is. Want kijk, dat er iets is nog wat anders dan dat dat van mij is. Kijk, dit is Nederland best een miljoen euro. Dit is de beste Nederland. Maar zolang het niet van mij is, zou ik er niks mee kunnen, niks voor kunnen kopen. Er is in Nederland best ergens een mooie Ferrari te vinden. Die is er heus wel. Maar zolang het niet van mij is, kan ik er geen kilometer meer rijden, heb ik er niks aan. De gerechtigheid van Christus, die is er onder de hemel in deze wereld. Maar zolang zijn gerechtigheid niet van mij is, heb ik er niks aan. Bereik ik er niks mee. En kom ik er de hemel niet mee binnen. En nu is Jezus opgewekt, zeggen we in 4 vers 25... tot onze rechtvaardigmaking. Om ons die gerechtigheid in bezit te geven. En dat doet hij door het geloof. Want door het geloof ontvang ik en neem ik aan die gerechtigheid van Christus. Door het geloof wordt die gerechtigheid die er is, die er in Christus is, die wordt door het geloof, voor die gerechtigheid, mijn eigendom. En mijn gerechtigheid en mijn bezit. Nou, we leren dus hier, zou ik willen zeggen, aan het eind van het eerste, we leren dus twee dingen. Het eerste, dat het gaat om dat bezit. Dat het gaat dat die gerechtigheid die Christus heeft verworven, dat die de mijne is. Niet dat die er is. Maakt me zalig. En dat ik geloof dat die er is, dat maakt me niet zalig. Maar dat die gerechtigheid de mijne is, dat maakt me zalig. Dat persoonlijke, dat ik het daarmee in mijn bezit krijg, dat is het geloof. En daar gaat het om. Niet dat de gerecht van Jezus er is, maar dat die van mij ook is. Dat is wat het eerste wat we ervan leren. Het tweede wat we dit moment leren is dit. Dat geloof, waardoor ik die gerechtigheid van Christus deelachtig word en ten eigendom en in bezit krijg, dat geloof, dat werkt Jezus in mij. Dat geloof, dat werkt de opgestane Jezus. En want daarvoor is hij nou juist opgestaan. Dat is zijn werk als opgestane. Dat hij mij tot geloof brengt. En dat is niet alleen belangrijk. Maar weet je hoe lang is. Voor wie niet gelooft. Voor wie ermee zit. Hoe kom ik aan die gerechtigheid? En wat is nou geloof? En hoe kom ik tot geloof? Nou ja. Over evangelie gesproken, dat geloof dat brengt Jezus zelf voor je mee. Dat geloof dat werkt Jezus in je hart. Dat is evangelie voor wie men niet geloven kan. Maar het is ook ontzettend belangrijk voor wie geloven mag, voor wie gelooft. Om dan steeds weer te weten, te horen, dat geloof door Jezus in je is gewerkt. Dat kan ik nog best makkelijk vergeten. En dan vind ik het vrij normaal dat ik geloof. Dan ga ik dat een beetje de gewoonte zaak van de wereld vinden. Nou, dat is niet gewoon de zaak van de wereld hoor, dat hij gelooft. Dat is het werk van Christus, van de opgestane in je hart. En wie dat vergeet, die raakt zijn dankbaarheid kwijt en die raakt zijn verwondering kwijt. En het is ook nog hierom belangrijk. Ik mag er dan ook juist aan toetsen of ik inderdaad het echte geloof heb. Of mijn geloof een echt geloof is. Want dan ben ik gewaar geworden dat ik het gekregen heb. Dat Jezus dat in mij gewerkt heeft. Of dat mijn geloof een schijngeloof is. Dan kon ik het zelf wel. Dan kon ik het zelf wel allemaal. Dan kan ik het ook zelf wel in de hand houden ook. Dan kan ik dat ook zelf wel in stand houden ook. Maar ja, als ik een geloof heb dat ik zelf wel overeind kan houden, heb ik niet het geloof dat me zalig maakt. Heb ik niet het geloof dat het ware Bijbelse geloof is. Er zijn wel belangrijke dingen. Nou, daar gaan we dan verder over nadenken. Die gerechtigheid die Jezus heeft verdiend, verworven, dus ten tweede, die wordt gegeven. Daar gaan we nou ten tweede over nadenken. Dan ben ik met een voorbeeld. Dat ik ook de vorige twee keer dat ik in Waarden de catechismus heb rond mogen preken, gebruikt dus wordt het een derde keer. Nou, dan blijft misschien hangen. Dat is het voorbeeld van een arm gezin uit Amerika. In de tijd dat in dat land de goudkoorts op gang kwam. Waar zitten we dan? 1700, 1800 of zoiets. Dat in de Rocky Mountains de goudmijnen, de goudschachten allemaal ontdekt werden. En natuurlijk veel gelukzoekers die trokken dan de Rocky Mountains in, want er was goud te vinden misschien. Nou, zo'n arm gezin uit het midden van Amerika. En de oudste broer van dat gezin, die zou op reis gaan, die reist duizenden kilometers naar de Rocky Mountains toe. In die Rocky Mountains, ja, bij al die mensen die er zijn, zoekt hij tot hij een schacht vindt waar niemand anders weet van heeft. En daarin die schacht vindt hij inderdaad goud. En hij verzamelt daar al het goud dat hij vinden kan bij elkaar, een grote kist vol. En tot hij met die vol gelaaide kist met goud in zijn handen, in zijn armen, ja, genoeg heeft en er is niet meer of de kist is vol. Dus hij wil terug uit die mijnschacht om die goudschat naar zijn gezin, zijn familie te brengen. En terwijl hij dan bezig om uit die mijnschacht terug te komen, maak je een misstap en hij valt op de grond. Dood. En de kist met goud, die ligt nog in zijn armen als die daar dood ligt. Hij heeft die goudschat wel verworven, maar hij zal hem nooit bij zijn familie kunnen brengen, om er zijn familie ook in te laten delen. Als Jezus, stel dat, als Jezus in de dood gebleven was, had hij de gerechtigheid, om zo te zeggen, wel verworven, maar had hij hem nooit bij jou kunnen brengen, bij u kunnen brengen, zodat hij hem ook uit had kunnen delen. Nou is er wel één cruciaal groot verschil met het voorbeeld. Dat gezin van die oudste broer, als die oudste broer niet terugkomt, dat zal toch een keer dan denken, we gaan op zoek. We gaan hem zoeken. Wat is er met hem gebeurd? Waar is hij met zijn goud? En dat gezin, die broer, zussen, zullen toch na verloop van tijd op zoek gaan naar de broer. En misschien die broer met goud ze nog vinden. Maar in elk geval, ze zullen wel op zoek gaan om hun broer en die goudschat toch te vinden. Ja, die familie wel. Maar dat doen zondaren nou niet en geen van allen. Niemand van de zondaren, niemand van ons, zou Jezus gaan zoeken om die gerechtigheid te kunnen vinden, ook u, jij en ik niet. In het rijk van de Satan zoekt niemand de gerechtigheid van Christus, die hij door zijn dood verworven heeft. Psalm 14. Want zondaren denken heel die gerechtigheid niet nodig te hebben. Zondaren leven lekker hun leventje. Genieten van dingen die wel mogen op zijn tijd. Genieten van dingen die niet mogen. En we maken ze zich druk om. Eeuwigheid en gericht. Och, dat is voor oude mensen. Dat duurt nog zo lang. Laat mij maar genieten hier en nu. En liefst oud mogen worden en gezond mogen blijven. Zondaren zijn blind. Blind. Voor die gerechtigheid van Christus. dat die waarde heeft, dat ik die nodig heb. En als we daar dan iets van gaan zien, iets dat ons doorgaat dringen, er is toch meer nodig dan een beetje leven en een beetje zondigen en dan maar zien waar het schip strandt. Dan beseffen we niet, en dan wil u beseffen, dat wij geen toegang hebben tot God en de hemel. Wij menen heus nog wel wat te hebben. Nog wel iets dingen te hebben die een ander dan weer niet heeft. Toch niet alles wat ik doe is zeker zonde. En God kan toch niet alles wat ik heb afkeuren en zeggen, dat doe ik het niet voor die hemelpoort voor je openzetten. En we zijn onwillig om onze eigen gerechtigheid in te leveren en een streep door te laten zetten. We vechten ons eerder nog dood dan dat ons laten gezeggen en erkennen dat onze gerechtigheid niet ertoe doet en dat die niet voldoende is. We zijn onwillig om die gerechtigheid te zoeken en te krijgen. En als het dan zover komt dat we bij die gerechtigheid van Christus belang gaan krijgen en daar de waarde van in gaan zien, dan durven we niet. Dan wantrouwen we God dat hij zijn gerechtigheid in Christus dan frank en vrij aanbiedt. Zonder enige vereisten en voorwaarden in en van onszelf. Dan durven we niet om onze bevuilde hand daarop te leggen en het toe te eigen, en het ons deelachtig te maken en in bezit te nemen. Want dan moet ik toch eerst al ik dan moeten laten zien dat ik zondaren zijn zondaren die niet kunnen geloven. Blind, onwillig en ongelovig. Eén en al. Geheel en al blind, onwillig, ongelovig, ten aanzien van die gerechtigheid die Christus heeft verworven. Nee, wij gaan niet op zoek naar Christus en zijn gerechtigheid. Echt niet. Er zijn dus twee dingen die de Bijbel ons leert. Ding één is, kan ik als zondaar de gerechtigheid verwerven die ik nodig heb voor God? Kan ik in mijn leven bij elkaar gesprokkeld krijgen wat goed genoeg is om voor God te kunnen bestaan? Antwoord, nee. Nooit. Maar ding twee is, wil ik als zondaar die gerechtigheid die Christus dan heeft verworven, wil ik die als zondaar hebben? Antwoord, nee. Al evenmin op allebei die vragen is het antwoord nee. Ik kan die gerechtigheid niet verwerven en ik wil die gerechtigheid van Christus niet hebben. Met andere woorden, als Jezus in de dood gebleven was, dan was die gerechtigheid er wel. Maar niemand zal hem in bezit krijgen. Maar Jezus is niet, God zij dank. Jezus kon niet in de dood blijven. Zijn gerechtigheid was volmaakt en daarom kon God hem niet in de dood. Want hij is opgestaan, hij is opgewekt en hij maakt zondaren gelovig. Hij zorgt ervoor door het geloof dat zondaren die gerechtigheid die hij heeft verworven deelachtig worden, in bezit krijgen, hun eigendom mogen noemen. Dat wil 1 Petrus 1 zeggen in die tekst, hè? Dat onze God en Vader ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, heeft wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Heeft dat beeld van die bunker? Jezus heeft de zonde uitgeschakeld overwonnen. De duivel, de dood En nou kan hij zo die bunker van het rijk van de Satan binnenkomen. En met de macht van zijn opstanding daar zondaren weghalen. Zoveel hij maar wil. En wie hij maar wil. Hij geeft het besef dat ik gerechtigheid nodig heb. Hij opent er mijn ogen voor. Dat een beetje gewoon lekker leuk gelukkig leven me opbreekt en me niet gelukkig maakt. Hij opent mijn ogen ervoor dat er een eeuwigheid komt, dat er een rechterstoel is. Hij maakt me van blind ziende. Ik heb gerechtigheid nodig. En hij maakt me ook gewillig om het van zijn gerechtigheid te moeten hebben. Hij maakt me gewillig om door al mijn gerechtigheid een streep te laten zetten. Allemaal vervuild. Allemaal verontreinigd. Daar kan God het niet voor doen. Echt, nee, zal het voor doen ook. Hij leert me een streep te laten zetten. Door alles wat ik dacht dat ik naar voren kon brengen. En hij maakt me gewillig naar die gerechtigheid van hem. Die vergeving inhoudt en verzoening. En diezelfde macht van zijn opstanding, die maakt me ook gelovig. Hoe onwaardig ik ook ben, hoe schuldig ik me ook voel en soms weer niet voel en soms weer wel voel. Ik mag mijn hand leggen op die gerechtigheid van hem. Hij wordt me immers aangeboden. Hij wordt me immers in de schoot gelegd. En als een zondaar, niet als een verbeterde zondaar, of een vrome zondaar, of een ernstige zondaar, nee, als een goddeloze zondaar, mag ik mijn zwarte hand leggen op de witte gerechtigheid die hij verworven heeft. Door de opstandingsmacht van Jezus uit de dood, maakt u me van blindziende, van onwillig, gewillig en dorstig, en van ongelovig en niet durvend, maakt u me gelovig vrijmoedig om een zwarte hand te leggen op de gerechtigheid van die ander, van Christus. En ik geloof. En ik geloof. En ik eigen mij Christus toe. Omdat Christus zichzelf mij toe-eigent. Ik moet het wel. Ik mag het wel. En ik omhels Christus met zijn gerechtigheid. Omdat hij mij eerst omhelst heeft. En ik neem Christus' gerechtigheid in bezit. Omdat hij mij eerst in bezit. Ik geloof. En ik kan wel huppelen van zielenvreugd. En wel juichen en wel zingen van blijdschap. Dat ik nu geloof. Ik was blind en ben ziende gemaakt. Ik was onwillig en ik ben dorstig gemaakt. Ik was ongelovig en ik ben tot geloof gebracht. Om een zwarte hand te leggen op de witte gerechtigheid die van Christus is. O, dat wonder dat ik geloof. Nou, herkent u dat? O, dat wonder dat ik geloof. Dat ik nu geloof. Kijk, als je echt gelooft, dan zijn daar je ogen voor open gegaan. O Heer Jezus, had u het niet in mij gewerkt? Had u het niet in mij bewerkt? Ik zou nu nog niet geloven. En ik zou nooit niet geloven. Nooit niet. Nooit niet. Bent u daarachter gekomen? O, dat wonder dat ik nu geloven mag. En mag ik ook heel eerlijk ernstig zeggen. Als u een geloof hebt dat dit niet herkent. Als u een geloof hebt dat maar een beetje de gewoonste zaak van de wereld is. En wat je natuurlijk doet. dan vrees ik dat het niet het geloof is wat u van Jezus hebt. Dan vrees ik dat u het hebt nagemaakt en dat het ondeugdelijk, ongeldig is als u aan de hemelpoort komt. Een eigen gefabriceerd geloof. Red ons niet. Alleen dat geloof dat Jezus Christus door de kracht van zijn opstanding in je werkt. En waar Handelingen 5 vers 31 van zegt, hè, dat Jezus is opgewekt om Israël en na Pinksteren is al ingelijfd om de heidenen te geven. Te geven de bekering, de vergeving der zonde. En daar roept dus ook het geloof bij. Dat Jezus door zijn opstandingskracht dat geeft. Ook dat geloof. En als Jezus dat geloof geeft, betekent dat ten derde dat die gerechtigheid ontvangen wordt. Van de kant van Jezus is het een geven. Hij geeft het geloof. En in het geloof geeft hij ook zijn gerechtigheid. En van de kant van mij als zondaar is het een ontvangen. Ik ontvang zijn gerechtigheid. Want ik ontvang het geloof. Dat geeft de verlossing. Rijkdom, diepte, inhoud. Mijn verlossing is een verlossing van deze aard. Dat het een gave van Jezus is. De gerechtigheid is een gave van Jezus. En het geloof door die gerechtigheid deelachtig wordt, is ook een gave, een werk van Jezus in mij. Zo ben ik verlost. Die verlossing is zo compleet, is zo'n totaal pakket, om zo te zeggen. Dat is een verlossing waar alles bij inbegrepen zit. Het geloof dat die gerechtigheid in ontvangst neemt, en ook die gerechtigheid zelf. Dat is nou verlossing. Verlost worden. En dan heb ik wat meer gezien. Langs die draad van de kennis van een verlossing gaat invloed uit op de draad van de kennis van mijn zonde en ellende. Die verdiept zich in dit opzicht wel weer heel sterk. Mijn zonde en ellende is niet alleen, nou ja, dat ik zondig en dat ik God op zijn hart trap en dat ik zijn geboden overtreed. Dat ik het zondig, nee, mijn zonde en ellende is ook dat ik niet geloven kan en wil en durf. Dat ik een vijand ben van zalig worden door Christus. Zo diep, zo dwaas is de bodem van mijn zondigheid. Ik wil niet zalig worden van nature door de gerechtigheid van Christus. En naast die draad van de verlossing, aan de andere kant, die draad van de dankbaarheid, die zo verrijkt wordt door dit zicht op de verlossing. Ik heb werkelijk alles, alles aan Christus te danken. De gerechtigheid, maar ook het geloven door die gerechtigheid nu in bezit mag hebben en nemen. Het is werkelijk alles aan Christus te danken. Hij is al mijn liefde. Hij is mijn hele leven. Hij is mijn eeuwige dankwaardig. Nou, goed om dat steeds weer te overdenken. Te horen, te beseffen. Dat dit de verlossing is. Die in Christus is. Die Christus geeft. En zoals de Bijbel hem schildert. Om dat steeds te overdenken. Want anders dan vervlakt mijn verwondering. En mijn verootmoediging. En mijn dankbaarheid. En wat is dat gemeente? Ontzaglijk goed nieuws. Voor wie? Voor die mens, en dat kan een jongen, een meisje, een man, een vrouw, een kind zijn, die er maar steeds tegenaan bleef lopen. Hoe kom ik toch tot geloof? Ik besef het allemaal niet. Ik wil het niet. Ik durf het niet. Geloven is zo onmogelijk voor me. Dan weer leven er gewoon aan voorbij. Weet ik best met mijn verstand dat het allerbelangrijkste is. Maar er is zo weer een week voorbij. En ik heb er totaal niet over ingezeten en aangedacht. En dan weer kan ik mij geen afstand doen van mijn zondige leven. En denk me nou ja, het moet wel een keer, maar dan later wel. Laat maar alsjeblieft nou nog even bezig mogen blijven. En dan maar weer durf ik niet te geloven. Dat ook voor mij zou kunnen zijn. En dat ik er mijn hand op zou mogen leggen. Ik kan niet geloven. Het lukt me niet. Nou, wilt u nog meer horen dan dit vanavond? Zo'n evangelie. Van zo'n zaligmaker. Die de gerechtigheid verdiend heeft. En die je tot geloof weet te brengen. Laat het nou maar aan hem over. Laat je het maar door hem zalig maken. Laat je het geloof nou maar geven. Door hem. En ga maar als ongelovige, onbekeerde. Die niet kan en niet wil. En niet beseft hoe hij moet geloven. Ga maar aan de voeten van Jezus liggen. Hij brengt tot geloof. Hij is berekend op mensen die niet kunnen en niet willen en niet durven te geloven. Maar die brengt hij wel tot geloof. Geloof is dus een gave, een werk van Christus. Ik weet, ook een andere kant in de Bijbel eindig ik de preek mee. Het is ook een oproep en een verantwoordelijkheid van ons. Maar het gaat even over deze lijn die ook heel Bijbels is. Geloof is puur een gave en een werk dat Jezus in je werkt. Dat betekent dat het geloof helemaal hangt en blijft hangen aan de macht van Jezus. Geloof is volstrekt afhankelijk, elke dag weer, van de macht die Jezus heeft en de kracht die Jezus me geeft om te geloven. En anders zakt mijn geloof helemaal in elkaar weg. Ik heb geloof niet in mijn voorraadkast zitten. En als ik het nodig heb, haal ik er even wat geloof uit en ik heb het allemaal weer. Nee, ik heb het geloof niet ergens. Weet ik veel waar zitten. Zou ik zeggen, als ik het wil, dan haal ik het eruit en dan doe ik het weer. Geloof is altijd afhankelijk van de kracht die Christus geeft om te geloven. En houdt Christus die kracht even in, dan zakt mijn geloof in elkaar. Klein geloof. Waarom hebt ge gewankeld? Is dat kunnen vergelijken, dacht ik zo. Vroeger hadden ze wat jute zakken, op de boerderij. Maar is ook kunnen denken aan zo'n vuilniszak. Zo'n grijs-zwarte vuilniszak. Hè? Als je aan de bovenkant omhoog trekt, dan kan er best heel wat in. Als je hem van boven opent en omhoog haalt, kun je best heel wat in zo'n vuilniszak doen, zodat die proppen vol zit. Maar als je zo'n vuilniszak hebt, en ik laat hem van boven los, nou die vuilniszak die zakt en die krilt in elkaar. Hij krijgt er niks meer in hoor. Nou, mijn geloof is als zo'n grijze zwarte vuilniszak. Als Jezus hem omhoog houdt, ja dan kunnen er een schatten in van liefde, verwachting, uitzicht, verlangen, een zak vol. Maar als Jezus eventjes die zak van mijn geloof loslaat. Geen verwachting en geen hoop en geen moed en geen vertrouwen. Niks. Niks. Waarom Jezus dat dan doen zou? Die zak van ons even loslaten soms. Nou, als ik al te prat ga op mijn geloof. Als ik al te makkelijk neerkijk op van die tobbers. Die maar blijven tobben en wij zitten en die maar niet durven. Nou, dan zou Jezus de zak eens even los kunnen laten. Om je te laten merken, nou ja, maar jij bent zelf ook zo'n tobber hoor. Als ik jou even loslaat, heb je ook werkelijk geen hoop, geen moed en geen vertrouwen meer. Als Jezus de zak van mijn geloof loslaat, ik niks meer. Ik blijf in het leven van het geloof, dag voor dag, puur afhankelijk van de opgestane Christus. En van de kracht waarmee Hij die zak van het geloof omhoog houdt en openhoudt. Dat is en blijft een levenslange les van het geloof. Echt geloof moet het elke dag van Jezus hebben om weer te geloven. Om te blijven geloven. Echt geloof moet het elke dag van de kracht van Jezus hebben. Toets u zelf dan maar aan. Geloven doe ik, omdat de opgestane, opgewekte Christus het in me heeft gewerkt en het in me in stand houdt, omhoog houdt en bewaart. Hoe doet Jezus dat dan? Hoe houdt en brengt de opgestane Christus je tot geloof en bewaart je in geloof? Nou, eerst aan het is door de Heilige Geest. Ja, de Geest die het geloof werkt en die met Christus en al zijn weldaden en gerechtigheid deelachtig maakt. En hoe doet de Geest dat? Door het woord. Door de prediking. Door de prediking die verkondigt wat we vanavond hoorden. Er is gerechtigheid. Er is een gerechtigheid die voor God kan bestaan. Die toegang geeft tot de hemelse heerlijkheid, vrede en vreugde. En die gerechtigheid is in Christus Jezus. Die is door Hem verdiend. En die gerechtigheid van Christus Jezus wordt verkondigd. Die hebt u nodig en die heb jij nodig. Die heb u nodig, heb jij nodig, heb ik nodig. Het is bedrog dat gevoel dat je zonder zijn gerechtigheid ook wel gelukkig kan zijn. En dat ook wel goed kan zitten. Nee, je hebt die gerechtigheid nodig. En dat je die gerechtigheid ook ontvangen mag. Dat die gerechtigheid je aangeboden wordt. Dat die in de schoot wordt gelegd. Opdat je hem omhelzen zou. Opdat je er je hand op zou leggen. Dat is de prediking waar Christus door zijn geest mee werkt. Er is gerechtigheid in Christus. Die hebt u nodig. En die mag u hebben. En dan, ja. Ja, dan kun je niet meer neutraal blijven. Dan kun je niet meer afzijdig blijven. Dat is één van de twee. Je gaat eraan voorbij. Dat is de ene. Je loopt er langs heen. Je schuift hem voor je weg. Je duwt hem voor je uit. En je laat die gerechtigheid van Christus voor wat hij is. En je gaat verloren. Door eigen schuld. Eigen schuld. Of je kan er niet vanaf blijven. Je kan er niet vanaf blijven. Je kan niet anders dan je hand er naar uitstrekken. En je zwarte hand op die witte gerechtigheid leggen. Je kan het dan bidden, o Heere Jezus, schenk hem ook mij. Ook mij. Ook mij. Geloof. Geloof. Te danken aan Jezus Christus. En de kracht van zijn opstanding. God zij al de eer. Halleluja. Amen. We zingen een psalm die we vaak zingen na een verkondiging over het geloof. Het is psalm 95 vers 4. Want Hij is onze God. En wij zijn volk van zijn heerschappij. Zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Van 95 vers 4. Laten we gezamenlijk de Heere danken en bidden hier in de kerk en thuis bij het meeluisteren en meekijken. Heere, Gij die als opgestane levensvorst gezeten bent aan de rechterhand van uw Vader, die in uw opstanding uw macht hebt geopenbaard om de zonde, de duivel en de dood te overwinnen en de bunker van het rijk van de Satan vrijelijk binnen te kunnen treden, Heer. Geef en werk in ons dat uw heil en troostrijk woord geloven. Geef en werk in ons het besef dat dat nodig is. Het besef dat onze gerechtigheden verschroeien en verschrompelen als het erop aankomt. En geef door uw kracht dat we ons ongeloof kwijtraken. En dat we geloven. Onwaardig door al onze ongerechtigheden. Onze zwarte hand leggen op de witte gerechtigheid van u, de Heer Jezus. Opdat ik geloven zou. En Heere, U zij nu en eeuwig gedankt, met en voor een ieder die geloven mag, die het van U ontvangen heeft, de gerechtigheid die voor God bestaat, en het geloof, om op die gerechtigheid de hand te willen en te moeten en te durven leggen. Ik zal u eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Heere, geef allen die menen te geloven zelf onderzoek of het een geloof is van deze aard en van deze soort. Of het geloof is dat Christus in ons heeft gewerkt. Of dat het een geloof is dat we met eigen handen en voeten hebben gemaakt en overeind kunnen houden. En geef allen die waarlijk geloven, Heere, de verwondering, de dankbaarheid, de afhankelijkheid. Geef allen die niet tot geloof kunnen komen, die maar aanlopen tegen alle onmogelijkheden in het eigen hart. Heere, U hebt een zaligmaker die daarop berekend is, die voor ongeloof niet terugdeinst, die het machteloos staat tegenover onwilligheid en onmacht van onze kant. U bent een zaligmaker die daar raad op weet vanavond. Heere, zegent u de diensten van deze zon. We mochten ze ontvangen uit uw hand, Heere. Wat een voorrecht. Zegen ons geloof. Houdt u die zak toch hoog open, Heer Jezus. Elke dag van de week die komt, u het geeft. We hebben het in deze crisistijd zo nodig. Geef in uw kracht het ons. Geef allen die ons regeren en leiding geven wijsheid. Regeerders, ons vorstenhuis. Geef wel afhankelijkheid van u. Brengt u, Heere, tot de erkenning dat aan uw zegen alles is gelegen. Dat er één is die hoger is dan wij. Zegent u de genomen maatregelen, Heere. Dat het in land en volk, in Europa en wereldwijd het virus mag worden teruggedrongen. Geef, Heere, dat onder ons en de onze het virus geen mensenlevens eisen zal, deze week. Draag ons van dag tot dag, in het bijzonder onze broeder Henk Fokkema, zijn vrouw en gezin, draag hen allen, heren, van dag tot dag. Gedenkt u de gezinnen, nu er zoveel meer tijd is voor ouders en kinderen bij elkaar, zoveel mogelijkheden, maar ook kunnen er zoveel spanningen doorkomen misschien. Gedenk alle alleenstaanden. Gedenk hen die werken in de verzorgende beroepen in de politie. Gedenkt uw leerkrachten en een ieder. Wees bij hen die het drukker en hectischer dan ooit hebben op hun werk. Wees met hen die bijna zonder werk, zonder inkomsten zitten. Wees daar waar financiële zorgen zijn. Wees daar waar geestelijke noden en zorgen zijn. Heere, draag ons weer tot de volgende zondag. Neem ook die zondag de woordbediening toch niet uit ons midden weg, Heere. Draag er ons weer naartoe. We bidden het u en we danken het u. Uit genade om Jezus wil. Amen. Ook vanavond wil ik eindigen met Psalm 91, die we door deze tijden heen maar zingen, tot in ons hoofd, in ons hart zit. Vanavond versen 5 en 8. Ik steun op God mijn toeverlaat, dus heb ik niets te vrezen. Hij zal alle ramp en pijn, zegt God, tot mij om uitkomst zuchten. Ik zal gestadig bij hem zijn. Psalm 91, vers 5 en 8. verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.